Thank you. Groet even degene die naast je zit en zeg, je ziet er goed uit. Je ziet er goed uit deze morgen. Goed je best gedaan. Haren zitten netjes. Je ruikt lekker. Yes. Of niet? Ik heb mijn blouse gestreken, vriend. Oh. Wauw, het is weer tof om in Purmerend te zijn. Ik weet niet of deze bank er nu staat omdat ik er niet overheen mag. Vorige keer was er een lijn waar ik niet overheen mocht. Een coronalijn. Prijs God, die is weg. Oh. Dus ik kom naar u toe deze zomer. Ik vind het gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Is dit nu, wat gebeurt er nu? Ja, zo is het. Weg die banken, huppakee. Jij snapt het, lekker hoor. Goed zo. Ik vind het weer heerlijk om hier te zijn. Tjongejonge. Ik heb het al een paar keer gezegd en ik blijf het zeggen. Ik zie een paar nieuwe gezichten, leuk. Welkom, mijn naam is Karim Landulsi. Ik heb 3 kinderen, ik heb 1 vrouw. Dat is een hele belangrijke combinatie. Joella, Jesse en Julia. Ondertussen is mijn dochter getrouwd. Ja. Dat klinkt al serieus, hè, dan, hè? Jongen, zeg, getrouwde dochter. Ja, ze woont in Duitsland. Ja, daar ging het een beetje mis, helaas. Nee, grapje. Maar ik belde Gerdo van de week en vanmorgen. Hartelijke groeten allemaal. En we hadden het er eventjes over. En ik kom alweer ruim 10 jaar in deze kerk, jongens. Hallo. We houden het goed uit met elkaar, hè? Ja, we doen net alsof we elkaar leuk vinden gewoon. Nee hoor, het is echt. Ik voel me erg thuis hier zo. En ik vind het altijd weer een voorrecht om hier te mogen komen en het woord van God met jullie te delen. Want lieve mensen, dat is natuurlijk waarom we bij elkaar zijn. Rondom het woord van God. Gerdo begon vorige week prachtig. We komen niet bij elkaar om alleen maar een gezellige dienst te hebben. Kennen jullie het thema nog van vorige week? Wat was het? Er zijn 3 mensen die je thema weten. God heeft het laatste woord. Hallo. Dit is altijd heel bemoedigend voor predikers. Dat na een week... Ja, het maakt niet uit of je er bent of niet, want we kunnen terugluisteren. Ik was er ook niet, maar ik weet het wel. Hallo? En ik weet dat de rechtvaardige... Daar wordt naar geluisterd. Want het gebed van de rechtvaardige vermacht veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Ik was er niet, maar ik weet het wel. Hey. Ik vond het prachtig om naar te luisteren. Ik ben erg bemoedigd daardoor. En dat is de kunst. De kunst is om elke keer weer de juiste focus te hebben. Ja, toch? En daar wil ik het deze morgen over hebben. Ik heb een bemoedigend woord, maar ook wel een heftig woord. En dat kan soms bij elkaar. Ik ga vandaag hebben over 22 kan niet zonder 23. Je merkt dat ik theologie heb gestudeerd, hè? Diepgaand. 22 kan niet zonder 23 en 23 kan niet zonder 22. Psalm 22 kan niet zonder Psalm 23. Het interessante is dat heel veel van ons... Nou, laat ik eventjes een test doen. Wie weet waar Psalm 23 over gaat? Even de handen in de lucht. Even de handen. We gaan een beetje bewegen in deze kerk. Zo af en toe, dat is ook lekker. Ja? Oké. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks, hè? Die kennen we. Maar hoeveel mensen kennen Psalm 22? God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Supermaf. Heel raar, want psalm voor 23 is dus de psalm, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En daarna zegt dezelfde David, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Dat lijkt dus tegenstrijdig. Het lijkt contradictioneel. Ja, ik moet een beetje indruk maken bij sommigen hier. Hè? Het lijkt tegenstrijdig. Ik wil deze morgen, en lieve vrienden, ga alsjeblieft met me mee. Ik wil deze morgen een tocht maken om te laten zien dat het niet tegenstrijdig is. Dat beide realiteiten naast elkaar kunnen bestaan. Mijn zoon heeft een tijd geleden, een paar maanden geleden, gesproken. Ik kom en zie in Rotterdam. En dat is opgenomen en ik keek de prediking terug. Sowieso tof om je eigen zoon te zien spreken. Ja toch. 21 jaar en hij gaat als een malle, jongens. Helemaal tof. Maar zijn boodschap was heftig. Want hij sprak over het feit dat in de coronaperiode hij het erg moeilijk heeft gehad. En hij sprak over isolement. Hoe isolement soms negatief kan werken op je leven. En hij studeert en hij nam het voorbeeld van zo'n schaaltje, zo'n petrischaaltje waar bacteriën in zitten. En als je die open weglegt, vermenigvuldigen die bacteriën zich enigszins. Maar het moment als je dat schaaltje afdekt en het dan wegzet en na een week terugkomt, zijn er miljoenen bacteriën. En hij zei, soms werkt het ook zo met isolement in ons eigen leven. Als er één negatieve gedachte komt en je bent geïsoleerd, dan kan dat zich enorm vermenigvuldigen. Herkennen we dat soms? Ja, toch? Soms kan dat zijn eigen leven leiden. En bij hem was dat ook gebeurd. En hij sprak erover dat hij negatieve gedachten kreeg. Zo heftig dat hij er een einde aan wou maken. En hij zei dat hij had ontdekt dat de waarheid van God ons vrijmaakt. Lieve mensen, als je diep in de put zit en als er negativiteit op je afkomt, dan maakt de waarheid je vrij. En een gozer van 21 zei, de waarheid heeft mij vrijgemaakt. En hij zei, letterlijk, God heeft mij gered. Hij heeft mij verschillende malen gered. Want anders was ik hier niet meer. Dat kwam binnen als vader. Om te horen. Ik belde mijn dochter op. Die woont in Duitsland en het ging even niet zo lekker met haar. Ze had moeite om te aarden. Weinig vrienden daar. Nieuw land. Rare taal. En ze zei, pap, ik vind het heftig, man. Ik vind het heftig soms om gewoon te aarden. En luister, lieve vrienden. Ze belde zaterdag. En de zondag daarop moest ik spreken. En toen is dit woord ontstaan in mijn hart. Want ik wou trouw blijven aan mezelf, maar ook, lieve vrienden, trouw blijven aan het woord van God. En toen moest ik nadenken over David, die de psalm begint met: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij begint echt in mineur. Hij begint op een manier waarin hij eigenlijk zijn pijn en zijn frustratie roept en schreeuwt naar God. Ik voel u gewoon even niet. Ik ervaar u even niet. Waar bent u? Kennen we die periodes? Kennen we die periodes of niet? Ja, toch eerlijk? We hebben soms het gevoel van: Heer, waar bent u? Ik begrijp het niet. Heel eerlijk gezegd, ik begrijp meerdere dingen gewoon niet altijd even goed, hoor. Ik snap het niet altijd. En David dus ook niet. Hij zei: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Weet je wat ik mooi vind, vrienden? Er is dus ruimte om het te benoemen. Want David benoemt het gewoon. Hij zegt het eerlijk. Hij zegt: poeh, waarom heeft u mij verlaten? Er is dus ruimte voor deze realiteit. Soms onder christenen, en ik heb er zelf ook aan meegedaan. Hoe gaat het? Goed, 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 met de kracht van de Heer. Goed, halleluja, goed. Ging helemaal niet goed, je zit half in een scheiding, je gaat moeilijk met je kinderen, het gaat super verrot, weet je wel. Goed, goed, goed. Want we moeten het goede beleiden, hoor. Goed, goed. Doe even ontspannen, man. Als het niet zo chill gaat, mag je gewoon zeggen dus: ja, het gaat even niet zo lekker. David zei dat, hè. David zegt gewoon even dat het niet zo lekker gaat. Maar weet je wat ik tof vind, lieve mensen? David blijft niet hierbij. Hij benoemt het. Maar dan zegt hij iets heel moois. En dan zegt hij het volgende in vers 4. Nadat hij eigenlijk een pleidooi heeft gehouden van: waar bent u? Ik ervaar u niet, ik roep u overdag, maar u antwoordt niet. Dus ja, niet zo chill. En dan zegt hij in vers 4: maar u. Maar u. Maar u bent heilig. Midden, dit is zo mooi. Midden in zijn verdriet, midden in zijn pijn, gaat de focus niet alleen maar hier naartoe, maar opeens gaat de focus hier naartoe. Hij zegt: maar u. Maar u. Maar u bent heilig. En misschien zegt hij het wel met tranen over zijn wangen, omdat hij het helemaal niet zo lekker in zijn vel zit. Maar dat remt hem niet om te zeggen: maar u. Wat kunnen wij zeggen? Als ik zeg aan u, en u mag het gewoon uitroepen vandaag, hè? U mag het eventjes zeggen. Als ik zeg: maar u, wat kunt u dan zeggen? Maar u? U bent getrouw, maar u bent er altijd. Maar u? U? U luistert. U bent liefdevol. Maar u bent hetzelfde. Maar u geeft en vergeeft, draagt. Trouw. Maar u bent trouw. Mooi. Maar u bent onze hoop. Maar u bent altijd dezelfde. Maar u? U bent onze God. Halleluja. Maar u. met onze Vader. Maar u bent mijn herder, haha. Ik heb er nog één. Maar u heeft het laatste woord. Hé, hey, vriend, come on.
Hij is er altijd, hè?
Come on, hè? Yes. Maar u. Het zijn mijn vrienden hier vooraan, hoor. Maak geen grappen hier, hoor. Maar u. Weet je, lieve vrienden, en dit is de kracht. David ontkent niet zijn pijn, maar hij erkent God in het midden daarvan. Hoort u wat ik zeg? Dit is een mooi punt wat ik maak, hoor. Zo af en toe moet je gewoon knikken of amen roepen. Dan denk je van, oké, we zijn met elkaar, hè? Ja. Dus David ontkent niet, maar hij erkent God in het midden van zijn pijn. Het is niet de afwezigheid van problemen in ons leven. Het is de aanwezigheid van God in het midden van het alles. Halleluja. Daar ligt onze kracht. David kijkt omhoog en zegt, maar u. Wat hij ook doet, en dat vind ik ook mooi, want soms kijken we omhoog, maar weet je wat we soms ook mogen doen? We mogen ook soms naar achter kijken. Wanneer het even niet zo mooi gaat en wanneer het even niet zo lekker gaat, mogen we naar achter kijken. Want weet je wat David zegt? Hij zegt, ik kijk om u, omhoog, maar u. Maar dan zegt David, u was ook bij de vaderen. U was bij de generatie boven mij. U was daar. Soms, als we het zelf moeilijk hebben, moeten we even praten met wat mensen die al een tijdje onderweg zijn. Want dan kunnen we zien hoe God bij de Vader is geweest. En dan zien we opeens zijn trouw en zijn goedheid zijn nieuw elke morgen. En ik kan dat zien over een leven van 47 jaar ondertussen. Ik ben 32 jaar bekeerd, maar hoe lang bent u onderweg? 82 jaar onderweg. 82 jaar onderweg. En dan is het fijn om met iemand te praten die 82 jaar onderweg is. Om te ontdekken de grootheid van God. Al 82 jaar. De grootheid van God bij mijn lieve, lieve vriendin. Ik heb veel vriendinnen hier. Ik mag ze allemaal kussen boven de 60 van mijn vrouw. Ja, dat is allemaal oké. Boven de 60 is allemaal oké. En u wordt?
90.
U wordt 90. We mogen soms terugkijken naar levens en zien de hand van God over een leven. Als we het zelf even niet zien in ons eigen leven, mogen we terugkijken. Moeten we even bellen, even appen. Nee, hè? Even een brief schrijven. En dan ontdekken we de trouw van God in de generaties. David zegt dat. Hij zegt, ik kijk terug. Weet je wat er in de Bijbel... Af en toe valt hij weg, mijn dingen, of niet? Wat staat er in vers 5? Op u hebben onze vaderen en moederen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u heeft hen bevrijd. Tot u hebben ze geroepen en ze zijn gered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Halleluja. Halleluja. Even een applaus voor onze vaders en moeders. Come on, give it up, give it up, give it up. Even een goed applaus. Halleluja. Voor onze vaders en moeders. Ik ben blij met jullie. Ik zeg dat namens mijn generatie. Ik zeg dat namens de jongere generatie. Ik zeg dat namens een ieder. We zijn blij en dankbaar met de vaders en de moeders. Halleluja. Want in jullie leven zien we de hand van God. Dat is wat David zegt. Dat is wat David zegt. Terwijl hij het moeilijk heeft. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat is de context, hè? Het is niet een context van halleluja, praise God, yeah, yeah. Nee, waarom bent u er? Maar op u. Maar u. En ik kijk terug. Ik kijk terug naar de vaders en de moeders. Ik kijk terug. U was bij hen. U zult bij mij zijn. Halleluja. Halleluja. Dit is hoopvol. En dan zou je denken, hè? Nou, dan gaat het wel lekker met David. Want oké, hij heeft gezegd op maar u. Hij richt zich op God. Dan kijkt hij terug naar de vaders en de moeders. Daar haalt hij kracht uit. Oké, David, nu gaat hij lekker, vriend. Nu snap je het. Mooi. Vers 7. Maar ik ben een worm en geen man. Oké. En dan gaat hij los, joh. En weet je, soms fluctueert het ook in onze eigen emoties, hè? Kent u dat ook wel een beetje? Dan zijn we op de bergtop en dan kunnen we eigenlijk zomaar weer ergens anders belanden. David dus ook. Ik ben een worm en geen man. Het gaat niet zo lekker. En dan gebeurt er iets moois, want dan kijkt hij niet alleen maar terug naar de vaders en moeders, maar dan kan hij ook weer terugkijken naar zijn eigen leven. Dan zegt hij, maar u was er toen ik geboren werd. U ving mij op. David kijkt terug nu naar zijn eigen leven. Hij keek eerst terug naar het leven van de vaders en moeders, maar nu keek hij terug naar zijn eigen leven. En dan staat er in vers 10, u bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Weet je wat mooi is als het soms niet zo goed gaat? Om even terug te kijken in je leven naar alle momenten waarin je God heeft geantwoord. Amen. Dat is mooi, toch? Weet je hoe de Bijbel dat noemt? De Bijbel noemt dat gedenkstenen. Soms is het belangrijk om misschien wel letterlijk een steen te pakken. Zo ging het in het Oude Testament. Als God had geantwoord, dan pakten ze een steen. En die steen deed hun herinneren wat God had gedaan. Dat was een gedenksteen. Weet je waarom het zo belangrijk is, heb ik ontdekt? Wij zijn geneigd om te onthouden wat we moeten vergeten. En we vergeten wat we moeten onthouden. Ben je met me? Soms onthouden we de fouten die we hebben gemaakt. Domme beslissingen. Ja, 23 jaar geleden. Ja, en toen zei die en die dat en dat tegen me. Dat onthouden we. Maar alle zegeningen en alle krachtige bijstand van God, die vergeten we soms. David zegt nee. Ik kijk terug naar mijn leven en u was daar. Vandaag heb ik het misschien moeilijk. Vandaag ervaar ik u misschien niet. Maar halleluja, ik kijk terug op mijn leven en daar was u. Lieve mensen, zijn er een paar mensen die daar enthousiast over worden? Dat we terug kunnen kijken op ons leven en dat we kunnen zeggen, God, dank u wel dat u er was. Lieve vrienden, ik was in de kerk waar ik tot bekering was gekomen, een week geleden. Ik mocht daar spreken. En op een gegeven moment, ik stond daar en dat was 32 jaar geleden. En ik stond daar en ik werd overvallen door emotie. Waarom? Omdat ik opeens weer dacht aan het moment als 15-jarige gozer die daar stond, die zijn leven overgaf aan Jezus. En opeens dacht ik, jongen, wat zou mijn leven anders zijn geweest als ik mijn leed had overgegeven aan Jezus? Waar zou ik dan nu zijn? En ik werd overmand door dankbaarheid. Kijk terug in je leven. Ik heb een hele simpele uitgangspunt. Het feit dat u hier bent, is al geweldig. Het feit dat je hier bent, is al geweldig. Ik herhaal het. Het feit dat u hier bent, is al geweldig. Waarom? Je kon heel makkelijk ergens anders zijn. Maar het was de hand van God op je leven. Het was het trekken van God jou uit de duisternis. Je had makkelijk onderweg kunnen opgeven. Je had makkelijk kunnen zeggen, het is te zwaar, het hoeft voor mij niet meer. Maar je bent hier. Hier. Je bent vandaag hier. En dat zegt iets over de goedheid van God. Maar dat zegt ook iets over je leven. Dat je hebt gekozen om hier te zijn. Halleluja. Het is altijd kiezen. Zo is het. Waar kies je voor? David koos ervoor om omhoog te kijken naar u. Om terug te kijken naar de vaderen. En om terug te kijken naar zijn eigen leven. En daar te zien de hand van God. Nou, dan is het fijn, David, want nu heb je naar boven gekeken, nu heb je teruggekeken en nu heb je ook de hand van God gezien in je eigen leven. Fantastisch, fantastisch. Vele stieren hebben mij omringd. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten. Diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Honden hebben me omzingeld. Kanonnen. Hij is er nog niet helemaal. Vriend, pianist, kom je? Hij is er nog niet helemaal. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen en... En zij zien het aan en ze kijken naar me. Maar u blijft niet ver weg. En lieve vrienden, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. En dat is het keerpunt van deze hele psalm. Hij keek eerst omhoog, maar u. Toen keek hij naar achter, naar de vader en de moeders. Toen keek hij naar zijn eigen leven naar achter. En zag hij de gedenkstenen. En dat gaf hem hoop, dat gaf hem kracht. Maar toch zie je nog steeds een strijd gaande in zijn ziel. En midden in die strijd, midden in dat moment, midden in misschien wel het gevecht binnenin. Midden in het moment van, ik wil eigenlijk wel, maar het lukt eigenlijk niet. Zegt hij iets revolutionairs. Want wat zegt hij? Dan zegt hij, in het midden van de gemeente zal ik uw naam loven. Ik zal een lied zingen. Ik zal een lied zingen in de nacht. Ik zal een lied zingen ondanks mijn pijn. Ik zal een lied zingen ondanks mijn verdriet. Ik zal mijn lied zingen. Waarom? Omdat u goed bent. Daarom. Waarom zou ik een lied zingen? Niet omdat ik me goed voel. Niet omdat ik het snap. Niet omdat er oorlog is. Maar ik zal een lied zingen. Omdat u het waard bent. Om te zingen. Ik zal een lied zingen. Ik heb vele malen een lied gezongen. Terwijl ik me helemaal niet goed voelde. Vele malen. Vele malen. David zong een lied in het midden van de nacht. In het midden van zijn pijn. Vergeet niet waar de psalm mee begon. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik voel me als een worm. Ik word omringd door honden. Mijn beenderen zijn als was. Het stelt eigenlijk niets meer voor. Maar toch zal ik zingen. Misschien wel. Juist zal ik zingen. Want aanbidding is namelijk niet gericht op onze eigen situatie. Het is altijd gericht op God. Altijd. En weet je wat ik ten diepste geloof? U moet mij even excuseren. Want ik geloof dat het volgende gebeurt. Bidden. Hoort u mij nog? Ik wil eigenlijk naar boven. Maar oké. Dat was de bedoeling. Jammer dit. Jammer. Maar lieve mensen, ik weet niet hoe het met u is. Maar weet je wat aanbidding doet? Dit doet aanbidding. Het doet ons opstijgen. De helft van de kerk kijkt nu of de stoel kapot gaat. Wordt helemaal zenuwachtig. De andere helft luistert gewoon nog naar de boodschap. Spannend, hè, soms in het leven. Soms is het ook spannend. Want soms voelt het helemaal niet zo lekker. Maar toch aanbid ik. En weet je wat er dan gebeurt, vrienden? We stijgen op. We stijgen op. En het moment dat we opstijgen, en dit is namelijk de kracht van vandaag. Daarmee sluit ik bijna af. Het moment dat we opstijgen, gaan we dezelfde situatie waarin wij zitten op een andere manier bekijken. Waarom? Omdat we nu de situatie van bovenaf bekijken. Dat is wat aanbidding doet. Ken je dat gevoel? Dat je God aanbidt en je zit eigenlijk in een aantal dingen. Het zit niet zo lekker in je hart en je begint God te aanbidden. En je focus verandert. Het betekent niet dat je direct weer je helemaal happy voelt, maar je focus verandert. En opeens denk je, heb ik me daar nou zo druk over gemaakt? Want opeens ga je het bekijken van een ander perspectief. En dat betekent dat ik verander in de situatie. Soms bidden we, Heere, verander de situatie. Maar het gaat erom dat wij veranderen in de situatie. Waardoor de situatie verandert. Want als ik verander in de situatie, verandert de situatie. Want de situatie heeft geen grip meer op mij. Kijk wat er gebeurt in Psalm 22 aan het einde. David zegt, ik zal de Heere loven in het midden van de gemeente. Hij stijgt op. Opeens wordt de toon van de psalm anders. Want wat staat er op een gegeven moment? Op een gegeven moment zegt David, maar u bent toch koning over alles. U zorgt toch voor de ellendigen. Dank u wel dat u met mij bent. U zorgt. En opeens stijgt hij op. En is het niet meer ik ellendig mens. Is het niet meer mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij verandert. Hij verandert. Hij verandert. Hij verandert. En even als afsluiting. Ik geloof dat daar Psalm 23 wordt geboren. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt nada. Niets. Moeilijk, zeker weten. Heftig soms, to the max. Ook in Psalm 23 zien we het weer. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Maar hij heeft iets ontdekt. Hij heeft iets ontdekt. Hij heeft ontdekt niet het ontkennen van de realiteit, maar hij heeft ontdekt het erkennen van God in het midden van de realiteit waarin ik zit. Hij heeft ontdekt, maar u... Hij heeft ontdekt, ik kijk terug naar mijn vaderen. Ik kijk terug naar mijn eigen leven. En in dat alles zal ik opstaan in de gemeente en uw naam loven. Want dat tilt mij uit mijn situatie. En dat maakt dat ik anders terugkom in mijn situatie. Halleluja. En Psalm 23 is geboren. 22... kan niet zonder 23. En 23 kan niet zonder 22. Halleluja. Zullen we staan? Als we dit woord geloven, lieve mensen, en als we hiervan leren van David, betekent dat in elke situatie waarin we zitten, we elke keer weer kunnen zeggen, maar u, bent u met me? Maar u. We kunnen terugkijken en bemoedigd worden door de vader en de moeder. We kunnen terugkijken naar ons eigen leven en zeggen, wauw, gedenkstenen, u was daar. En we kunnen zijn naam groot maken. Zodat we opstijgen. zodat we opstijgen. Zullen we een moment opstijgen met elkaar? Ik heb het nodig. Ik heb het nodig om op te stijgen. Ik heb het nodig om op te stijgen. Dank u wel, Vader, dank u wel. Voor uw woord. Voor uw woord, voor uw woord. Want u heeft het laatste woord. U heeft het laatste woord. Niet alleen maar in deze wereld, maar gewoon ook in ons leven. U heeft het laatste woord. Vader, dank u wel. Dat ondanks het feit we soms voelen en ervaren, mijn God, waar bent u? Dat niet de reden hoeft te zijn dat we niet bezig zijn met u. We leren van David dat juist in het midden van zijn struggle in zijn ellende. Had hij zijn focus op u. Maar u. Halleluja. En wat ik echt wil voorstellen deze morgen, is dat we met elkaar het volgende lied gaan zingen. En ik wil u echt uitdagen, lieve mensen. Ik wil u echt uitdagen, gemeente. Zing het met heel je hart. Zing het met alles wat in je is.
849.
849.
Goedheid van God.
Oké, goedheid van God.